Dit is de boeddhistische omroep met reflecties, een wekelijks magazine op zaterdagavond. Vandaag de column van Maarten Houtman en verder herhalen we een eerder uitgezonden reportage van Jacqueline Oskamp, getiteld Mediteren buiten het kussen. Maar we beginnen in Utrecht, waar Fred Wittenberg zich per fiets naar de Oude Gracht begeeft.
De Oude Gracht in Utrecht is een mooie historische plek. En als je dan hier zo langs fietst, dan kom je op nummer 217 een etalage tegen. En daar staan drie Boeddha-beelden. Nou, we gaan nu niet op bezoek in een huiskamer. We gaan kijken in een hele oude Utrechtse werfkelder, waar vele en vele Boeddha-beelden staan. We gaan op bezoek bij Peter Jacobs. Goedendag. Ja. Jij bent Peter Jacobs.
Dat klopt.
Oké. Okay.
Nou, welkom.
Zo, ja, dankjewel. We gaan de kelder in, hè, begrijp ik.
Ja, leuk.
Ja.
De Boeddha-werkplaats kijken.
De Boeddha-werkplaats, ja. We dalen nu af naar de donkere krochten onder het woonhuis. Het bedrijfje dat hier gevestigd is heet Handicrafts. En de heren Peter en zijn collega Rijn, jullie kopen Boeddha-beelden in.
In Thailand.
Die worden hier, die worden hier opgeknapt in de Boeddha-werkplaats.
Ja. Ja. Als de beelden aankomen, dan zijn ze eigenlijk nog niet klaar. Ze komen zeg maar uit het atelier, maar er zit meestal een laag klei op.
Ja.
En die moet eraf.
Ja.
En dan kom je andere echte onrechtmatigheden tegen, scherpe pikkeltjes of gaatjes of vlekjes die je niet bevallen. En,
nee.
Dat ga je bijwerken. Ja. Totdat je denkt van, ja.
En hier gaan we weer achter slot en grendel, zie ik. Hier staan natuurlijk de waardevolle beelden.
Ja.
En nou, hier is een kleine entree met een trap naar boven. En hier staan toch zeker wel een paar honderd Boeddha-beelden.
Ja, ja, ja. Variërend van de afmeting van een dobbelsteen. En dat gaat door tot levensgroot, of nog groter zelfs. Maar ja, die hebben we hier niet staan. Die besteden we meestal meteen uit bij de winkeliers. Ja.
En jij bent bioloog, hè?
Ja, dat klopt.
En nou werk je hier in de kelders en knap je Boeddha-beelden op.
Ja.
Ja, ik run het magazijn en de handelingen die nog met de artikelen gedaan moeten worden. Dus het schoonmaken van de Boeddha's, in de was zetten. Ompakken naar kleinere hoeveelheden voor de distributie. En nou, dat bevalt me heel goed. Ik ben nu zelfstandig bezig en ik heb de verantwoording voor het magazijn.
Ja.
Ja.
Nou, laten we hier eens even kijken. Hier hebben we Chen Sen.
Chen Sen, ja.
Chen Sen.
Ja, er zijn in Thailand een aantal stijlen op het gebied van Boeddha. En iedere stijl is eigenlijk gerelateerd aan een bepaalde periode waarin een bepaalde etnische groep het op een bepaalde plaats voor het zeggen had. En tot de cultuur kon laten opbloeien. En dan vervaardigen ze hun type Boeddha, zeg maar. En Chang Sen is een hele voorname stijl in Thailand. Een andere veel voorkomende is de Utong.
Ja.
En dan heb je nog.
Uit welke tijd is die deze nou?
Dat is ongeveer 600 jaar geleden, dacht ik. Deze stijl.
Ja.
En de Khmer-stijl. Een bepaalde periode hadden de Khmer's een groot stuk van Zuidoost-Azië onder controle en kwam die stijl tot bloei. Dit is een voorbeeld van Khmer-stijl, de Ratana Kusin. Dit is een voorbeeld van Sokutai.
Kan je dat eens beschrijven, hoe dit beeld eruit ziet?
Nou, het eerste waar je naar...
Een rustende, zittende boeddha.
Ja, het eerste waar je naar kijkt is eigenlijk de zit, de lotus zit.
Ja.
Hij kan twee voetzolen naar boven hebben, zoals deze.
Ja.
Maar bij een andere stijl is één voetzool naar boven. Dus,
ja,
en dan de houding van de handen. Dit is een Diana
Mudra. Het subtiel verschil tussen het ene beeld en het andere. Ja, terwijl de uiterlijke...
Maar verder zie je het ook aan het kapsel, zeg maar.
Het kapsel.
Het haar.
Ja.
Al of niet voorzien van een scherpe punt of van een stompe punt. Dat zijn stijlverschillen. Maar ja, het is eigenlijk net zoiets van... Ja, op een gegeven moment herken je een stijl. Omdat het een bepaalde indruk maakt. Ja, en herkennen is iets heel subjectiefs. Hoe herken je je tante? Aan de neus of aan de... Dat weet je niet. Ja. Je ziet gewoon, dat is ze.
Ja.
En zo gaat het met de Boeddha-stijlen eigenlijk ook. Dit is de Lobbuli-stijl. Is weer een andere.
Ja, er zijn de handen ook in elkaar gevouwen op de schoot, hè?
Ja.
Ja. Is dat het kenmerk van die stijl?
Dat hoort bij dit type beeld, ja.
En hier... is ook nog een interessante variant. Buddha protected by Naga.
Ja, dat is die zevenkoppige slang.
Ja.
Dat heeft betrekking op een verhaal uit het leven van Prins Gautama. Hij was op een gegeven moment zo in zijn meditatie verzonken dat hij te kwetsbaar werd vanuit de buitenwereld.
Ja.
Zeg maar, hij had geen acht meer voor eventuele gevaren. Die slang heeft hem beschermd.
Ja.
Tijdens zijn... diepe meditatie. Ja.
Dat er zoveel variaties zijn in houdingen en in stijlen hè, door de eeuwen heen.
Ja.
Daar kan je een hele studie van maken als je wil, denk ik.
Ja, dat zal zeker.
Maar goed, wat
heel veel over te achterhalen zijn.
Wat is jouw werk precies? Want jij werkt met al die beelden, hè? Als ze hier aankomen, dan.
Ja, nou, als ze aankomen, zijn ze eigenlijk nog niet klaar voor de huiskamer. Want dan zijn ze nog ruw en niet schoon. Dus ik bewerk ze net zo lang totdat je, als je er een stofdoek overheen zou halen, dat er geen pluizen van die doek aan blijven hangen. Dat is het criterium eigenlijk. Je moet glad aanvoelen. En dat mag wat glans hebben ook natuurlijk, een laagje was. Ja.
Komen deze beelden uit een... worden ze allemaal met de hand gemaakt?
Ja. In feite is dit allemaal met de wat hier genoemd wordt, de cire perdue methode gegoten. Dus de verloren wasmethode. Dus je hebt een vorm. En op die vorm wordt een laagje was gelegd. En daar overheen gaat weer een laagje klei. De binnenvorm is ook van klei. En dan keer je dat hele zaakje om. En je giet de smelt, dus in dit geval meestal messing, op de was. De was verbrandt en waar was zat, komt koper te zitten. En dan gaat die buitenvorm van klei er weer af.
Mm-hmm.
En dan heb je een gegoten koperen beeld.
Ja.
Ja.
Hoe lang doe je dit werk al?
Nou, met de Boeddha's zijn we nu een jaar of vier bezig. En daarvoor hadden we al een voorname handel op Thailand met de kussens. Ja. Dus met de Boeddha's zijn we inderdaad een jaar of vier, bijna vijf jaar bezig. Ja.
Ja. En waar bewerk je die Boeddha's nou hier in deze ruimte?
Want ik zie buiten.
Oh, je gaat buiten zitten. Ja,
want dan ben ik meteen het stof kwijt. Dat waait lekker weg.
Ja.
En dan...
Zoals nu is het koud. Dan
dan ben ik hier bezig.
Oké.
Dan heb ik hier een tafeltje. Ja. En zeg maar het uitpoetsen. Na het in de was zetten moet je natuurlijk even goed uitpoetsen dat er glans komt.
Ja.
En dan voorzien wij alle beelden nog even van een...
Oh, hier staan prachtige beelden. Prachtig.
Van een stickertje.
Ja.
Zodat ze echt helemaal zo in de winkel kunnen.
Met de prijs erop.
Ja. Ja. De winkelier kan ze zo neerzetten.
Ja. Nou, jouw werktafel hier. Borstels zie ik liggen. Verschillende soorten borstels.
Ja.
En schoolbordverf.
Ja,
dat is om de onderkant te verven.
Ja, nou, soms komt er een heel klein plekje blank koper tevoorschijn.
Ja.
Een beschadigingetje. En dan moet ik dat even bijtippen.
Ja.
Om te retoucheren.
Mm-hmm.
En dan moet het op kleur zijn. Dan is die schoolbordverf een mooie matte zwarte kleur. Waar je andere kleurpuntjes op kan zetten. Zodat het weer overeenkomt met het hele beeld.
Ja.
Naar de hand.
Ja. Ja. Nou, er staan hier op de tafel ook hele kleine boeddhaatjes. Oeh, die zijn echt, 2 centimeter hoog, denk ik.
Ja, een duim.
Een duim, ja.
ongeveer.
Prachtig.
Ja.
Waar komen deze vandaan?
Ook uit Thailand, ja.
Het merendeel van jullie
Thailand
beelden komen...
Is een levendige productie van allerlei soorten kleine amuletjes. En bijna iedere Thai verzamelt ze. Dus dat is een leuke markt. Ze zijn mooi gedetailleerd.
Ja, die zijn heel mooi. Ja. Wat kost een heel klein beeldje nou, zoiets?
Die leveren wij aan de winkeliers voor ongeveer 3 euro.
Ja.
Dus die staan in de winkel voor 10 euro. Hm. Ongeveer, ja.
Dus 3 euro verkopen jullie ze en dan verkopen zij ze weer voor 10 euro.
Ja.
Dan gaat het over de kop.
Een winkelier heeft veel kosten. Ja. Vooral aan huur, meestal. Ja.
Is het een groeiende markt, de verkoop van Boeddha-beelden?
Ja, het begon klein en het is uitgegroeid naar dit niveau. En wij denken dat dat nog wel doorgaat.
Ja. Heb je enig idee hoe dat komt?
Dat hangt ongetwijfeld samen met de ideeënwereld achter het boeddhisme. Ik bedoel, als je een als particuliere Boeddha-beeld koopt en je zet dat in je woonomgeving, dan geef je daar in feite ook mee aan dat je in ieder geval niet wars bent van de gedachten die achter het boeddhisme.
Ja.
Lijkt mij. Ja. Maar je moet ze ook, als je eerlijk bent, toegeven dat het ook, wij hebben het wel eens over de cadeautjesmarkt. Zeg maar, iemand gaat de stad in om een cadeautje te kopen. En dan heeft hij een budget. En dan geeft hij, afhankelijk van het inkomen, iets tussen de 5 en de 20 euro uit. En dat is, dus de marktsector waarin je kan scoren. Want daar zit de omzet. Mm-hmm. Ja. En dan is een klein Boeddha-beeldje. Ja, dat komt inderdaad in de buurt van die prijzen uit. En dat, ja. En als iemand weet dat iemand anders, zoals we straks zeiden, niet tegen de ideeën van het boeddhisme is, dan komt dat al gauw als cadeautje thuis. Ja.
Ik heb wel eens horen zeggen dat je mag nooit zelf een Boeddha-beeldje kopen. Je moet altijd een Boeddha-beeldje cadeau krijgen.
Dat heb ik ook gehoord, ja. Ja, dat... niet materialistische aspect van het boeddhisme, zeg maar. Ja, dat kan ik wel begrijpen dat geformuleerd is zo. Dan zitten wij eigenlijk fout. Wat dat betreft moeten we dan maar compenseren met iets anders om het weer goed te maken.
Ja. Heb je ook iets met die beelden zelf, of niet?
Ja, het zijn een beetje mijn kindjes. Ja, zo voelt het wel aan. Ja. Ik zeg ook altijd, je moet een Boeddha als een baby dragen. Hè? Is dat hem...
Je tilt nu een beeld op, ja? Oh jee,
je moet hem dichtbij
halen. Ja, je drukt hem aan je hart, min of meer.
En hier moet je altijd heel voorzichtig mee zijn.
Ja, met de punt. Ja, de punt boven op het kapsel. Ja.
Dat zeg ik ook altijd tegen een winkelier. Zet hem in godsnaam niet op de grond, zo heen. Mm-hmm. Want in een winkel rennen kinderen rond. En als die daar opvallen, dan heb je een lelijke
wond. Ja, heb je een lelijke wond.
Ja.
Heb je thuis zelf ook een Boeddha-beeldje staan?
Ja, een aantal.
Een aantal?
Ja. Ja, zo af en toe dan zegt Rijn van, deze, daar zit een klein deukje in. Nou, die moet jij maar meenemen.
Nou, dat is mooi. Hebben ze een mooie plaats bij jou thuis?
Ja, ik zet ze wel zo neer dat ze in de ruimte kunnen kijken. Zeg maar. Ja, dat vind ik wel belangrijk. Ja.
Ik denk dat jij hier in Nederland eigenlijk wel de enige echte Boeddha-beeldenpoetser bent.
Oh nee hoor, ik heb collega's.
Ja?
Ja. Ja, ik heb met mijn reisjes door Nederland om winkeliers onze producten onder de aandacht te brengen. En dan kom je automatisch ook de concurrent tegen. Ja.
En gaat er dan nooit een staafje wier ook aan hier beneden als je aan het werk bent? Of?
Jawel. Ja hoor, ja.
En een kopje thee erbij? Een
kopje thee, op zijn tijd, is lekker, dus tussendoor. Ja.
Volgens mij heb je een hartstikke leuk vak.
Ja, ik ben er best tevreden mee, zeker wel.
De reportage was van Fred Wittenberg. En dan nu de column van Maarten Houtman. Hij is als autonoom boeddhistisch leraar gevestigd in Amsterdam.
Het is duidelijk dat we in een versnelde tijd leven, dat de mens door de druk van hun werk, van hun omgeving, van alles in de maatschappij, steeds verder vastzitten aan wat heel direct, zintuigelijk is, waar te nemen, waar je rekening mee moet houden, waar je aan moet voldoen. Dat maakt dat het naar binnen gaan, dat wil zeggen, aandacht hebben voor wat er in jezelf gebeurt, aandacht hebben voor het antwoord wat je geeft op het leven wat je leeft, in je onmiddellijke omgeving, maar ook in de wereld die via de media ons bereikt, dat die zo oppermachtig wordt dat je het je bewust worden van wat je zelf bent, hoe je zelf in die maatschappij staat, wat er van je uitgaat in de wereld gebeurt, vlak om je heen, dat je ontgaat. Dus aandacht vragen voor de innerlijke werkelijkheid van jezelf, de wijze waarop je gedachten tot stand komen, hoe gevoelens ontstaan en hoe je daarmee omgaat, dat ontgaat je. Dus het aandacht vragen voor de binnenwereld is een vrij ongewone vraag die door de boeddhisten wel gesteld wordt. En als leraar van de zenmeditatie kom ik dus iedere maand, iedere week kom ik dat tegen bij mijn leerlingen. Maar ik merk aan de andere kant dat ze toch op een of andere manier in dat jachtige, snelle leven iets gemist hebben en dat ze daarom dat heel graag willen gaan exploreren. En zelfs zo dat ik gemerkt heb dat de gemiddelde duur dat ze bij me zijn is 12 tot 20 jaar. Dat had ik niet verwacht. Ik had verwacht dat het veel korter zou zijn, maar dat is niet zo geweest. En dat wijt ik dus aan aan de diepte van de boeddhistische gedachte, dat je alleen als je niet alleen de wereld ziet, maar ook je eigen rol erin, dat dan pas het echte leven begint.
Dat was de column van Maarten Houtman. Je hoeft geen boeddhist te zijn om ervaring te hebben met meditatie. De een heeft het met fietsen, de ander met breien en derde starend naar zijn dobber langs de waterkant. Meditatief noemen we zo'n bezigheid waardoor je even alles om je heen vergeet. Maar waar gaat meditatie nu eigenlijk over? Over rustig worden, niet meer nadenken, wat dagdromen, of juist over helderheid en concentratie? In Zitten buiten het kussen praat Jacqueline Oskamp met boeddhisten en niet-boeddhisten over hun idee van meditatie.
Wat is meditatie nu eigenlijk? Mijn eigen zenleraar Nico Tiedeman formuleerde het ooit als volgt in het boek Dansen in het Duister. Hij schrijft: Zazen is onbewegelijk zitten te midden van een beweging. Die beweging gaat van een geconcentreerd punt, adem, naar denken en van denken weer terug naar gerichte aandacht. Het volgen van de adem maakt onvermijdelijk, soms zeer snel, plaats voor een gedachtenstroom. Waarom? Omdat ik mens ben, een denkend riet, zoals Pascal zei. Ik zit vol gedachtes, gevoelens, ideeën, emoties, herinneringen, fantasieën, wensen. Dit alles samengevat met het woordje denken. Daarom is mijn bewustzijn altijd aan het werk. Nadenken, peinzen, wikken en wegen, vragen stellen, twijfelen, keuren. Denken doe ik de hele dag door. Ik doe niet anders, ik kan niet anders en als ik eerlijk ben, ik wil niets anders. Dit denkwerk is een uiting van leven, een onmisbare levensvorm. Zonder gedachten is het gebrekkig leven. Zazen is niet een oefening in het doen ophouden of onderdrukken van de denktank, maar het onderkennen en waarderen van de kracht ervan. Meditatief. Het is zo'n woord dat te pas en te onpas wordt gebruikt. Ook door mensen die nog nooit een meditatie hebben gedaan. Maar wat bedoelt men daar nu eigenlijk mee? Dat je ergens rustig van wordt? Mediteren kan ook juist onrustig maken. Gaat het over een roes? Of juist over aandacht en concentratie? Ik sprak met verschillende mensen, boeddhisten en niet-boeddhisten, die vertellen over handelingen die ze als meditatief ervaren. Wat is er meditatiever dan vissen, uren staren naar zo'n dobber? Ik sta hier langs de Amstel, het stukje van tussen Amsterdam en Oudekerk. En verderop zitten een paar vissers die ik eens even hierover ga doorvragen. Hoe lang zit u hier al vanochtend?
Nou, we zijn hier om 8 uur gekomen vanmorgen en we blijven tot een uur of 3:30, 4 zitten. Dus,
zo.
Nou, ik vind het wel heerlijk. Ik doe het vaak hoor. Ik heb gisteren ook de hele dag gevist en vandaag weer de hele dag.
Ja.
Gisteren heb ik mijn vrouw meegenomen een dagje en lekker het zonnetje. En nou, vandaag zitten we hier weer.
Dus. En wat doet u nou precies bij het vissen?
Hoe bedoelt u?
Nou, zit u echt te kijken naar... Want u heeft geen dobber, of wel?
Nee, ik zit naar mijn topentje te kijken.
Okay.
Ik zit dus wat verder als die meneer hiernaast zit. Ik zit gewoon naar mijn topentje te kijken en dan... Als je dus beet krijgt, dan gaat het topentje op en neer en dan sla je. En dan heb je vaak brasem of paling of andere... vissoorten.
Maar als je zo lang zit te turen naar zo'n puntje, word je dan, kan je dan nog goed reageren?
Ja, ik kan nog wel reageren, inderdaad. Ja. Ja. Je kijkt eens even hier, je kijkt eens daar. Hè. Je kijkt niet al door, je kijkt ook even naar de bootjes die langskomen en dergelijke.
Ja.
Het is hier ideaal.
En is het nou zo, als je een paar uurtjes zit, dat je ook anders gaat voelen?
Ja, ik vind het wel rustgevend hoor. Het is heerlijk. Gewoon, ze zeggen wel, als je in een paar uur aan de waterkant zit, dan hoor je ineens een plons en dan valt een heel brok zenuwen van je af. Nou, want dat gebeurt dan waarschijnlijk wel eens, want het is ideaal vissen, vind ik hoor.
Ja, en dat is ook de reden dat u het doet. Het is niet om een vis te vangen.
Nee hoor, het is niet een vis. Ja, je zit natuurlijk aan de waterkant om het vis te vangen, maar ik ben ook een liefhebber van vis. Ik vind het heerlijk. Ik vind het zalig om dan zo 's morgens vroeg aan de waterkant te zitten.
Als
lekker
u...
rustig. Het is hier niet zo rustig hoor.
Ja.
Je hebt wel, we zitten wel vaak in Apkoude en dan is het toch wel, zitten we in het fort van Apkoude, dus veel rustiger. Maar ja, je gaat natuurlijk plekjes zoeken waar je het meeste vangt. Hè?
Ja. Maar ik neem aan als u lekker vis wil eten, dat u naar de viswinkel gaat.
Ja, zeker weten hoor. Want hier, de vis die je hier vangt, die eet je niet.
Ja.
Ja, er zitten wel eens een paar dikke palingen bij. En die zou je dan kunnen bewaren, die zou je dan kunnen eten. Maar je gooit ze meestal weg. Ten eerste hou ik niet van zoetwatervis. Wel van zoutwater, maar brasem en dergelijke wat je hier vangt, dat is niet te eten. Nee hoor.
En zo tijdens het vissen, gaat u nou echt zitten nadenken over dingen of juist helemaal niet?
Nee, dat doe ik niet hoor. Nee. Ik weet niet.
Een beetje
dromen. Ja, een beetje suffen. Ja, vind ik heerlijk. Zo nou helemaal in het zonnetje natuurlijk.
Ja.
Ik moet oppassen, want ik heb gisteren ook zo gezeten. Je zit gauw te verbranden natuurlijk. Ja. Dat is het. Vooral die zon zo in het water spiegelt. Hè.
Ja. Ik ben bij Mirjam de Vet. Mirjam is vertaalster Franse literatuur. En wat zij bij uitstek als ze meditatief ervaart, is autorijden.
Ik rijd geregeld naar Frankrijk. En ik geloof dat ik in dat verband wel eens heb gezegd dat ik dat... Nou ja, dat vind ik heerlijk. En ik heb daarbij het woord zen voor de lol wel eens laten vallen. Maar echt meditatief zou ik het zelf niet willen noemen.
Maar wat gebeurt er?
Dan.
Ja, wat gebeurt er met je als je... Ik neem aan dat je wat langer moet rijden.
Ja.
En ook niet dat het hier in Nederland al is met die overdrukke wegen.
Nee, hier begint het nog niet. Het begint op zijn vroegst in België. En nee, ik vind het prettig omdat je aan de ene kant je bent bezig. Dus je doet al die handelingen die nodig zijn om die auto te besturen. En intussen, ik moet er ook bij zeggen dat ik bij voorkeur dan alleen rij. Intussen kan ik rustig nadenken zonder dat je het echt ook weer nadenken kunt noemen. Het is een soort, verteren in je kop.
En is het nou zo dat je echt actief over iets zit na te denken? Iets wat je bezighoudt?
Nee, juist helemaal niet. Nee, dat vind ik juist prettig. Nee, juist helemaal niet.
Maar krijg je wel eens ideeën of opeens een helder inzicht? Of gebeurt er iets in het hoofd?
Nee, het is niet te vergelijken met wat je wel eens hebt als je in bed ligt en je denkt ineens, ik heb het dan met vertalen heel vaak, ineens denk ik, god, dit woord moet het zijn. Of als ik de krant lees, ineens vallen me dan woorden in waarvan ik denk, dat is precies wat ik vandaag heb gezocht. En dan staan er al 2 of 3 mislukte synoniemen en dan vallen dingen opeens op hun plaats. Dus dat is iets anders. Nee, het heeft meer te maken met ontspannen. Ik kan niet zeggen dat ik daar ideeën van krijg. Het is een combinatie van heel alert zijn en toch kunnen vertrouwen op een bepaald automatisme van het lichaam. He, zoals je dat kunt hebben ook met fietsen of schaatsen, ook al heb je het jaren niet gedaan. Je gaat er op die fiets zitten of op die schaatsen staan, hoewel voor het laatste sta ik niet helemaal in, maar goed. He, en dan gaat het vanzelf. En dat is bij mij met autorijden ook, ik rij niet veel auto. Als ik er van tevoren over denk, dan denk ik, mijn god, hoe moet het ook alweer? Als iemand mij vraagt met welke voet rem je of geef je gas, weet ik het eigenlijk niet eens. Maar het gaat vanzelf. En het heeft ook wel iets prettigs. Je zit alleen in zo'n kokonnetje. Het is eigenlijk net alsof je stilstaat en de buitenwereld aan je voorbij schiet. In dat opzicht heb ik dat ooit zen genoemd.
Ik ben bij Marjolein de Vink. Zij werkt bij een audiovisueel bedrijf. En een van haar favoriete bezigheden is breien. Nou vraag ik me af, breien, dat is meer iets voor de generatie van onze oma's. Hoe kan een hippe meid als jij ooit aan het breien zijn geslagen?
Als kind breide ik al.
Oh.
Dus ik zit even te denken hoe ik eraan begonnen ben. Ik denk met mijn moeder, omdat die dan breide. En truien voor mijn zus en mij. En mijn zus en ik vonden dat ook leuk, dus wij breiden ook. Dus zo zijn wij vroeger gaan breien.
En ik denk als je als kind bent, dat je dan inderdaad graag iets wil maken.
Ja, gingen we truien maken en sjaals.
Maar later heb je ook het plezier van breien zelf ontdekt.
Ja, want de truien worden nooit mooi. Het wordt altijd lelijke, zelfgemaakte truien. Maar het breien zelf is heel erg leuk. Dus dan breien je gewoon recht toe, recht aan. Een soort van lappen. Het is heel lekker ontspannen om te zitten. En meestal met meerdere mensen. Dus of met een vriendin of met een zus of met mijn oma erbij. Want die breiden ook nog wel. En om te zitten en te breien. En daardoor ben je met iets bezig. Maar je kan ook je kan ondertussen of kletsen of heel goed denken. Je hebt al iets waar je op geconcentreerd bent. Dus dan blijft er niet zoveel over om nog heen en weer te gaan schieten met je gedachten. Maar kan je heel goed concentreren op één iets waar je over nadenkt. Of je denkt niet.
Dus het is ontspannen, maar tegelijkertijd krijg je ook meer ruimte in je hoofd.
Ja, zoiets is het. Dat is net als je... Als ik vroeger ging leren voor school, dan deed ik altijd de radio aan of televisie aan, zodat er al een kanaal waar je aandacht naartoe zou kunnen gaan, dat kanaal is al opgevuld met muziek en geluid, zodat je nog maar heel weinig voor de rest kan worden afgeleid. Want je wordt al afgeleid, dus voor de rest kan je niet meer worden afgeleid en kan je daar dan helemaal concentreren op je leerwerk. En dat is met dat breien ook, zodat je iets aan het doen bent, waardoor je Verder, ja, doordat je daarop geconcentreerd bent, kan je heel rustig nadenken of zoiets.
Hey, en nou doe jij ook zentraining sinds een paar jaar? Zie jij overeenkomsten met mediteren?
Ik denk dat de grootste overeenkomst is dat je rustig zit. Dus dat je zit en je blijft stilzitten. En met mediteren ben je dan, of je focust je op een koan, of je bent ook rustig aan het nadenken. Met breien zit je ook en je focust je op dat breien en daar word je ook rustig van. Je wordt er rustig van, alle twee.
Jij maakt tegenwoordig ook armbandjes, ja, die je knoopt.
Moderne versie van breien. Ja. Ik heb gezocht of ik er nog eentje kon vinden. Nee, dat is iets. Ik heb een zusje en die maakt van die Mexicaanse armbandjes met katoen. En dan van die soort vriendschapsarmbandjes, dat zijn het, die je op het Waterloopplein ook koopt. En die kan je ze ook zelf maken. En nou ja, goed, we houden veel van knutselen. Dus wat we nu doen, is dat we allemaal met mijn zusje, met twee zusjes en ik, dan heb je, dat doe je zo aan je broek met de veiligheidsspeld. En dan ga je met die katoenen draadjes zo. En dan doen we het met kraaltjes en dat zitten we dan uren te doen. Daar hebben we nog wat aan. Dan geven we namelijk weg al die armbandjes. Dat is beter dan brei. Maar dat is eigenlijk ook zoiets.
Zelf ben ik een verwoed zwemmer. Ik ga elke dag naar het zwembad en dan ga ik 3 kwartier trainen. Zwemmen is ook zo'n sport waarvan mensen zeggen dat het zo meditatief is. Maar eerlijk gezegd heb ik daar nogal mijn twijfels bij. Zelf als ik aan het zwemmen ben, dan ben ik juist heel erg met techniek bezig. Dus hoe je je hand in het water steekt, je moet het water goed vastpakken, onder je doortrekken, je arm uit het water halen en dan mooi ontspannen. Je moet ademhalen en daarbij mag je hoofd niet te veel uit het water tillen, want dan ga je kantelen. Nou, verder is sowieso je hele positie, hoe je in het water ligt, is heel belangrijk. Je stroomleiding. Er wordt wel eens gezegd dat je als het ware de bergen af moet zwemmen. Nou, dat kan natuurlijk helemaal niet, maar dat betekent dat je zo diep mogelijk met je kop in het water moet liggen. Nou, dat soort dingen oefen ik dus allemaal in het zwembad. En ja, dat betekent dat ik eigenlijk heel bewust met dat zwemmen bezig ben en niet met andere dingen. Maar aan de andere kant moet ik toch toegeven dat er bepaalde aspecten van zwemmen zijn die wel degelijk met meditatie te maken hebben. Bijvoorbeeld het feit dat ademhaling zo belangrijk is. Ademhaling bepaalt eigenlijk helemaal het ritme van je slag. En natuurlijk, bij alle sporten moet je in- en uitademen. Het lichaam neemt dat vanzelf over. En in die zin kan je ook wel zeggen dat het ademt, zoals dat vaak in het Zen-boeddhisme wordt genoemd. Toch zie je overigens wel eens bij beginners dat ze alleen maar inademen en te weinig uitademen. En dan zijn ze eigenlijk aan het hyperventileren. Dus vooral dat uitademen moet je heel actief doen. En onder water klinkt dat heel spectaculair, al die luchtbelletjes. Maar wat misschien nog meer met meditatie te maken heeft, is dat als het echt lekker gaat, dat zwemmen, dan word je op den duur één met het water. Het is alsof je oplost en alsof je, ja, en nou ja, wat ik zeg, dat je één wordt met het water. Alsof je een beetje opgetild wordt. Dat gebeurt altijd pas aan het eind van die 3 kwartier. En soms wordt het ook zo lekker dat ik dan het uur vol maak. En ja, dat is een bijzondere ervaring die denk ik alle sporters wel kennen. Dat het even helemaal buiten jezelf omgaat en dat je één wordt met de beweging en in dit geval ook één met het water. Ik ben bij Marjan Gerritsen. Zij is in dagelijks leven grafisch ontwerpster. Ze heeft al een hele jarenlange ervaring met meditatie. En haar hobby is wandelen.
1 keer per jaar ga ik naar India om bergwandelingen te maken. Dus dagenlang achter elkaar doorlopen. En gedurende het jaar loop ik hier vaak in het weekend. Een zondag of een zaterdag, een hele dag. En dan loop ik meestal 1 uur of 8... En tussen de 20 of de 30 kilometer. Ja, een beetje afstand, een beetje tempo, dan wordt het pas leuk.
En wat heeft wandelen nou met meditatie te maken, vind jij?
Nou, je vindt het al een beetje terug in de zazen. Hè, om het bloed weer een beetje te laten stromen. Als we zo opgekreukeld, zou ik bijna zeggen, hebben gezeten.
Je bedoelt dat er dan een loopmeditatie plaatsvindt?
Ja, een paar minuten loopmeditatie. Om weer even de benen te strekken. En ja, eigenlijk is het een lange kin-hin, lange loopmeditatie. En wat ik dus speciaal leuk vind in het lopen in de bergen, is dan kom je door gebieden waar je echt op richeltjes loopt. En een pad van een voetstap breed of 3 voetstappen. En dan moet je gewoon heel erg opletten. Je moet in aandacht lopen. Wat ik aardig vind is het op te bouwen. Je begint dus rustig. En dan loop je, ik zou zeggen, 3 kwartier. En dan merk je dat je een soort ritme gaat ontwikkelen. Je moet dus ook niet de hele tijd maar weer stoppen om een slokje water te drinken of toch maar eens te kijken. Of je moet echt, als je eenmaal dat ritme hebt, dan kom je ook in een ander gebied in je hoofd.
Is het ook zo dat je na een paar dagen helderder wordt in je hoofd?
Helderder is misschien niet het woord voor mij, maar wel rustiger. Nou ben ik zelf erg onrustig, dus dat toont het meeste aan mijzelf. Maar helderder, dat zou ik niet willen zeggen, nee.
En is lopen voor jou ook echt een vervanging voor mediteren? Zijn ze uitwisselbaar?
Nee, het is niet uitwisselbaar, nee. Nee, mediteren is toch nog exacter. En daar is geen ontkomen aan. Dus je zit heel dicht bij jezelf. Met hoe het is. En er zijn dus het vluchten is lastiger. En dat vind ik een plus. Want, vlucht is makkelijk genoeg.
Ik ben hier bij Henk van de Geest. En Henk die is eigenlijk, als ik het goed begrijp, fulltime bezig met een boeddhistische training. En daarnaast schildert hij veel.
Ik zou niet zo gauw zeggen dat ik af en toe meditatief aan het schilderen ben. Want ik weet eigenlijk echt niet wat dat nou precies is. Weet je? Maar ik heb wel af en toe het gevoel gehad van, als ik echt geconcentreerd bezig was met dingen die ik die ik nog niet zo goed beheerste, niet zo goed kende, omdat ik op een gegeven moment zomaar begonnen ben, dat ik wel in de gaten had van dat je dingen goed doet als je er echt volledig bij bent. Hè? Dat je echt. En dat gaat heel ver. En dat gaat met alle dingen gaat het eigenlijk op. Hè? En dan was ik me bewust dat ik dat eigenlijk te pak had gekregen door het mediteren. Hè? Van er echt bovenop zitten, heel goed erbij zijn, met volledige aandacht zien wat je doet en wat het effect is van wat je doet. Hè? En dat je daardoor gewoon beter werk levert. Weet je? En in zekere zin eigenlijk, met een beetje oefening natuurlijk, af en toe of wat informatie, maar in zekere zin dat je op die manier eigenlijk alles doen kan. Als je er maar volledig bij bent. Hè? Dat heeft met meditatie te maken, vind ik. Want dat leer ik in mijn zen-training. Veel mensen hebben de neiging om te zeggen van, nou, maar als ik dat en dat doe, dan ben ik eigenlijk ook wel meditatief bezig, weet je. En dan weet ik eigenlijk niet zo precies wat ze dan bedoelen.
Nou, vaak bedoelen ze dan dat je daar lekker rustig van wordt.
Ja, ja. Nou, dat klopt. Dat word je van mediteren wel eigenlijk. Dat je daar wel rustiger van wordt. En vooral in het begin geloof ik dat je dat merkt, hè, als je met zo'n meditatiepraktijk begint. Ik weet wel hoe verschrikkelijk chaotisch ik mezelf vond toen ik voor de eerste keer in een introductiecursus een kwartier stil moest zitten. Dat ik dacht van poeh, weet je, de seconden zat te tellen bij wijze van spreken. Ik heb die instelling denk ik in de loop der jaren gekregen door mijn zenpraktijk om gewoon in de gaten te hebben wat je aan het doen bent. Weet je? En Ik heb dat nog eens een keertje opgeschreven toen ik in Parijs woonde. Dat ik me afvroeg, op een gegeven moment zomaar eens in een cafeetje, gezellig Parijs cafeetje. Van ja, waar doe ik dat nou eigenlijk voor? Hè? Wat wil ik eigenlijk nou met dat mediteren? En dat ik eigenlijk alleen maar uitkwam op het punt van dat je gewoon volledig weet wat je doet. Waar en wat het ook is, weet je. Dat je er helemaal bij bent, hè. Daar kwam ik eigenlijk op uit.
U hoorde een bijdrage van Jacqueline Oskamp. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische activiteiten en evenementen. Op zaterdag 3 april houdt Lobsang Tsultrim een lezing in Kadir en Keer, vlakbij Maastricht. Het gaat over de traditionele Tibetaanse geneeskunst en over planten uit het Himalaya-gebied. Tsultrim is de zoon van Lamen Yamyang Tashi Tsona, de vroegere lijfarts van zijn heiligheid de Dalai Lama. Het programma begint om 1 uur 's middags en duurt tot 16:30. De entree bedraagt €14 en het adres is Afrika Centrum Rijksweg 15 in Kadir en Keer. Op zondag 4 april vindt in de Heihua-tempel in Amsterdam een Qingming-ceremonie plaats. Dat is een herdenkingsdienst voor onze voorouders en voor mensen die onlangs zijn overleden. De ceremonie begint om 10:00 ochtends en zal duren tot 16:00 middags. U vindt de Heihua-tempel aan de Zeedijk in Amsterdam. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 035-629-3191. Dat is 035-629-3191. Morgenmiddag om 14:00 bij De Bos op Nederland 1 een bijzondere televisiedocumentaire over de crematie van Khandro Lamo. Deze vooraanstaande arts in de Tibetaanse geneeskunde besloot op hoge leeftijd haar leven te beëindigen. Ze ging in meditatiehouding zitten en blies haar laatste adem uit. Vervolgens bleef haar lichaam nog dagenlang warm, iets wat in boeddhistische kringen wordt beschouwd als teken van hoge spirituele ontwikkeling. Morgenavond bij De Bos op deze zender Een portret van de in Nederland levende Thaise monnik Metavihari. En volgende week zaterdag in Reflecties, de column van Han de Wit en een uitvoerig interview met detective schrijver en zenboeddhist Jan Willem van de Wetering. Graag tot dan.